Gemeente, voor de tweede maal vindt afkondiging plaats van het huwelijk van Gerrit Ouwehand en Karin Melis Sand. De bevestiging daarvan zal plaatsvinden, zo de Heere wil, aanstaande vrijdagmiddag om 3:15 hier in de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers uit Psalm 37. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Spreuken, hoofdstuk 24, de versen 11 tot en met 34. Spreuken 24, vers 11 tot en met 34. Na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 75, vers 3. Spreuken 24, vers 11. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt, zie, wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken? En die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Eet honing, mijn zoon, want hij is goed en honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen. En uw verwachting zal niet afgesneden worden. Loer niet, o goddeloze, op de woning van de rechtvaardige, verwoest zijn lege plaats niet, want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en opstaan, maar de goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen. Verblijd u niet als uw vijand valt, en als hij nederstruikelt, laat uw hart zich niet verheugen, opdat het de Heere niet zie en het kwaad zij in zijn ogen, en hij zijn toorn van hem afkeren. Ontsteek u niet over de boosdoeners, zijt niet nijdig over de goddelozen, want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. Mijn zoon, vrees de Heere en de koning, vermeng u niet met hen die naar verandering staan, want hun verderf zal haastiglijk ontstaan, en wie weet hun beider ondergang. Deze spreuken zijn ook van de wijzen. Het aangezicht in het gericht te kennen is niet goed. Die tot de goddelozen zegt, gij zijt rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken en natiën zullen hem gram zijn. Maar voor degene die hem bestraffen zal lieflijkheid zijn en de zegen des goeds zal op hem komen. Men zal de lippen kussen desgene die rechte woorden antwoordt. Beschik uw werk daarbuiten en bereid het voor u op de akker en bouw daarna uw huis. Wees niet zonder oorzaak getuige tegen uw naaste, want zoudt gij verleiden met uw lip? Zeg niet, gelijk als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen. Ik zal een ieder vergelden naar zijn werk. Ik ging voorbij de akker van een luiaard en voorbij de wijngaard van een verstandeloos mens. En zie, hij was gans opgeschoten van distelen. Zijn gedaante was met netelen bedekt en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. Ik zag het en nam onderwijzing aan. Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw velerlei gebrek als een gewapend man. Onze tekst voor vanmorgen is uit dit gelezen gedeelte, Spreuken 24 en daarvan de versen 30 tot en met 32. Spreuken 24, vers 30 tot en met 32. Ik ging voorbij de akker van een luiaard en voorbij de wijngaard van een verstandeloos mens. En zie, hij was gans opgeschoten van distelen. Zijn gedaante was met netelen bedekt en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam onderwijzing aan. Laten we eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. O Heren, het is in uw trouw en goedheid dat we op de morgen van deze dag nog weer samen mogen vergaderen rondom uw woord aan deze plaats. Gij geeft ons deze rustdag, deze dag die een bijzonder karakter heeft ontvangen dankzij uw eigen inzetting. Want zo hebt gij het gewild, Heren, dat één dag van de week zou worden bestemd als een dag waarop uw schepselen in bijzonder zich zouden bezighouden met de dingen van uw dienst en van uw woord en van uw koninkrijk. Een dag waarop de dagelijkse arbeid mag blijven rusten, maar waarop we ons in bijzonder mogen bezighouden met de belangen van onze ziel. Een rustdag enerzijds, maar een werkdag toch ook weer. Een dag waarop wij ons mogen begeven naar uw huis, naar uw woord mogen luisteren. Een dag waarop gij zelf tot ons wilt spreken. O Heren, wij bidden van u, doe ons het grote voorrecht zien dat gij ons deze dag nog geeft. En dat wij inderdaad ook nog mogen opgaan in vrijheid naar de plaats des gebeds waar ook uw woord mag worden verkondigd. Want dat zijn toch grote zegeningen en rijke weldaden. Het is wel waar, Heren, wij zijn van nature geneigd om aan al uw weldaden voorbij te leven en er geen acht op te slaan en er niet bij stil te staan. Wij zijn geneigd om de dingen zoals gij ze geeft te nemen en als vanzelfsprekend te beschouwen. Wij zijn geneigd om datgene wat u ons in uw langmoedigheid en in uw goedheid nog schenkt en laat te beschouwen als dingen die vanzelfsprekend zijn. En dan zijn wij zelfs nog mensen die menen dat we op uw weldaden recht hebben. En we bewijzen dat door ons gemurmureer en geklaag als gij ons uw zegeningen onthoudt. O Heere, wat is de mens diep gevallen en wat is hij dwaas, verduisterd door de zonde, wat is hij een schepsel geworden waarin het beeld Gods verloren is gegaan en waarin de openbaring van zonde en ongerechtigheid duidelijk is. Heren, wat geeft de mens, ja wat geven wij u reden om heel anders met ons te handelen? Wat geven wij u voldoende en genoegzaam redenen om ons uw zegeningen te onthouden? We hebben ook in de week die voorbij gegaan is weer bewezen dat we zondaren zijn. We zijn weer afgeweken, Heren. We hebben weer gedaan wat kwaad is in uw oog. En zo menigmaal en op zovelelei wijze hebben wij uitgesproken, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. We hebben dat niet altijd met woorden gezegd, maar onze levenshouding en onze daden, ja zeker onze gedachten hebben het uitgesproken. Heren, we hebben van u ontvangen zegeningen en weldaden, maar we hebben u gegeven ondankbaarheid en boosheid en verdorvenheid. En daarom, o Heren, als u vanmorgen ons zoudt voorbijgaan, als u uzelf niet met ons zou willen inlaten, als u ons zou zeggen, wijk van mij, gij die de ongerechtigheid werkt, dan zouden we vergolden worden naar ons werk. Dan zouden we krijgen wat we verdiend hebben. Heren, dan zou het inderdaad rechtvaardig zijn als u ons voor altijd zou wegdoen van voor uw aangezicht. daar hebben we het naar gemaakt. Dat is ons verdiende loon. En nochtans, we mogen nog onder het evangelie verkeren. Toch komt gij nog met de boodschap van genade tot ons. Heere, laat ons dat tot verwondering mogen brengen. Maar laat het ons anderzijds ook uitdrijven tot u. Om met onze schuld en met al onze ongerechtigheden een schuilplaats te zoeken bij u. Want Heere, we hebben vergeving nodig. Vergeving voor al die zonden die we bedreven hebben. We hebben nodig de reinigende en de vergevende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Als die zonden op ons blijven liggen en als die schuld er blijft, die scheiding maakt tussen u en ons, Heere, hoe kan het dan ooit goed komen? Hoe zullen we dan ooit behouden kunnen worden? Dan zullen onze zonden ons naar het verderf slepen. Ja, dan zullen we voor altijd onder de last van onze eigen schuld moeten bezwijken. Maar wilt gij dan genadig vergeving schenken? Heere, wilt gij door uw Heilige Geest ons niet alleen kennis van onszelf geven, maar ook kennis van die verlossing die in Christus Jezus is. En geef, o Heere, dat die dingen zo belangrijk voor ons worden, dat ze zo op ons hart gebonden mogen zijn, dat ze ons zulke werkzaamheden geven aan de troon van uw genade, dat ze zo ons de rust mogen opzeggen, zodat wij met inspanning van alle krachten zoeken om geborgen te zijn in u. Heere, laat dat ene nodige waarvan gij in uw woord zo nadrukkelijk spreekt ook in onze beleving en in onze ervaring het ene nodige zijn. Laten we dat zoeken en begeren en niet rusten voordat het ons deel is. En als gij het door genade ons deel gemaakt hebt, Heere, geef dat we dan opnieuw ons mogen beijveren om in de kennis van uw genade en in de beleving van die zaligheid te mogen wassen en toenemen. Heere, schenk ons zo allen, alles wat we nodig hebben, opdat uw woord heerschappij heeft in ons hart en opdat het zich in kracht mag betonen tot zaligheid. Heere, laten we de kostbare en tegelijk zo korte tijd des levens niet vermorsen. Laten we de dagen mogen uitkopen. De tijd is voorts kort, dat geldt van een ieder van ons. Zelfs al zouden we nog 60 of 80 jaren te goed hebben, dan is de tijd nog kort, zeker als we de tijd rekenen met de maat van de eeuwigheid. En daarom, Heere, wij moeten allen haast leren maken om onze levenswil. Wilt gij ons die haast schenken? Wilt gij ons die ijver geven? Ja, wilt gij ons zo bearbeiden tot zaligheid? En laat uw woord en de prediking daarvan ook in deze morgen daaraan dienstbaar mogen zijn en daaraan mogen meewerken. Heere, wij bidden van u of gij een ieder onzer voor uw rekening wilt nemen in de preekstoel en in de bank, en dat we dan allen van u mogen ontvangen wat ons nodig is in dit uur. Heere, vergeef onze zonden en bewaar ons ook voor de zonde, ook in dit uur in uw huis. Bewaar ons voor alles wat ons schade zou kunnen doen en van u zou kunnen aftrekken. Wij bidden niet alleen voor onszelf zoals wij hier zijn, ook voor diegenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, bijzonder onze ouden en zieken. Heere, wij smeken u dat gij hen geven wilt in alle gebreken die het aardse leven met zich meebrengt en waarvan het lichaam ook de ervaring ondervindt, dat ze dan toch op u de Heere mogen zien en van u ondervinden dat gij in ziekte en in het ouder worden nabij en goed wilt zijn. Want Heere, we kunnen hier op aarde wel moeite meemaken. En we kunnen hier op aarde meemaken hoe het lichaam langzaam wordt afgebroken en de krachten minder worden. De lichamelijke krachten en het verstandelijk vermogen, hoe dat alles achteruit gaat. Wat zo menigmaal gezien wordt ook bij het ouder worden. Maar heren, als we te midden van die dingen dan maar mogen weten, ons is een beter lot bereid. Onze heilzon is aan het dagen, dan is het niet erg. Als we alleen maar de afbraak van de aardse tabernakel hebben, maar niet weten van dat vaste gebouw bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Als we alleen de dingen hebben die we zien en niet aanmerken de dingen die we niet kunnen zien, heren, dan is ons leven droevig, dan is ons uitzicht donker. Wat hebben we dan voor uitzicht? Maar als gij het geeft dat te midden van de afbraak er hoop en verwachting mag zijn op dat huis des vaders met de vele woningen, ach, dan kunnen we alle moeiten doormaken, want dan wilt gij het geloofsoog helder doen zien bij tijden op datgene wat nog komt. Heren, dat hebben we nodig, dat hebben ook onze ouden nodig. Waar het niet is, o Heere, wilt gij het nog genadig werken, en waar gij het in beginsel geschonken hebt, wilt gij het daar versterken. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Wilt gij uw gunst bewijzen, Heere, aan alle plaatsen uw heerschappij, waar gij uw woord gebracht hebt en waar gij het ook vandaag wilt brengen. Laat de verkondiging van uw evangelie vruchtbaar gesteld mogen worden aan de komst van uw rijk en de verheerlijking van uw naam en in aan de bekering van zondaren. Zegen daartoe allen die gij gezonden hebt om uw woord te verkondigen, en geef hen daartoe bekwaamheid en getrouwheid. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere, en wilt gij uzelf nog openbaren als die God die wonderen werkt, die Israël, uw volk, versterkt. Gij die Jacobs heilig kroost, zegenen zult met vrede en troost. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 94, het vierde, vijfde en zesde vers. Vorige week hebben we met elkaar gezien hoe in het spreukenboek Salomo aan de orde stelt, onder andere ook de zaken van de arbeid en daarmee in verband ook de houding van degene die niet wil arbeiden, de luiaard. En we hebben gezien hoe in het spreukenboek Salomo ons die luiaard voorstelt als een mens die allerlei verontschuldigingen zoekt om niet het hem opgedragen werk te verrichten. En we hebben gezien hoe dat niet alleen maar in het natuurlijke leven voorkomt, maar hoe dat misschien nog wel veel veelvuldiger in het geestelijke leven voorkomt. De Heere heeft de mens immers de opdracht gegeven, een opdracht die op velerlei wijze verwoord wordt, om te werken voor de spijze die niet vergaat. En zo zijn er veel meer woorden die de mens oproepen om te strijden om in te gaan, om te kloppen en te zoeken en om met inspanning van alle krachten alles te doen om dat koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken en deelachtig te worden. Dat gaat niet allemaal vanzelf, dat wordt ons niet allemaal in de schoot geworpen. Nee, de Heere roept er zijn schepselen toe op om voor deze dingen te werken en te arbeiden. Maar er is op dat gebied ook zoveel luiheid. En de luiaard en de mens van nature is in geestelijk opzicht een luiaard. Hij zoekt allerlei verontschuldigingen. Er is een leeuw op de straten. Ik zal door die leeuw nog verscheurd worden. Of, zoals Salomo dat op een andere plaats zegt, in het 20e hoofdstuk, het 4e vers, waar hij ook over die luiaard spreekt, om de winter zal de luiaard niet ploegen. Met andere woorden, hij zegt, het is nu te koud. Als ik moet ploegen, dan moet ik de hele dag buiten zijn en het weer werkt niet mee, het is te koud, ik doe het niet. En dus heeft hij een andere verontschuldiging, een ander excuus bij de hand. Maar het zijn slechts uitvluchten. Het is alleen maar een bewijs dat de mens er geen lust in heeft. Wat gebeurt er nu met die luiaard als hij zo doorgaat? Als hij in deze houding blijft volharden? Wat is het resultaat van luiheid? Ook van geestelijke luiheid. Wat zijn de gevolgen ervan? Dat vertelt Salomo ook en daar willen wij vanmorgen met elkaar naar gaan luisteren. Als we in onze tekst Salomo horen spreken over een ervaring die hij had. Hij is eens een keer langs de akker van een luiaard gelopen, langs de wijngaard van een verstandeloos mens, en toen heeft hij daar zijn ogen goed de kost gegeven, en toen heeft hij gezien hoe dat alles erbij stond. Die akker, die wijngaard was opgeschoten met onkruid, daar groeiden dorens en distels, en de scheidsmuur, de stenen muur rondom de wijngaard, die als een afscheiding diende, was ook verwaarloosd en stond op instorten, die was gans afgebroken. En toen Salomo dat zag, toen heeft hij onderwijzing aangenomen. Hij heeft daar een les uitgeleerd. En die les geeft hij ook in de woorden van vers 33 en 34. Dit is de les, zo gaat het, zegt Salomo, als een mens daaraan toegeeft, een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen al nederliggende. Als een mens daaraan toegeeft, het resultaat zal wezen armoede, gebrek. Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw velerlei gebrek als een gewapend man. En ik leg hier maar naast dat andere woord van deze koning en het vierde vers van hoofdstuk 20, waar ik zo pas al uit citeerde dat de luiaard vanwege de koude weigert te ploegen, het resultaat ervan is Daarom zal hij bedelen in de oogst. Weer armoede en gebrek. Salomo heeft dus gezien dat de akker van die wijngaard verwaarloosd was. Die man was niet arm. Hij had geen gebrek, nee, God had aan heel Israël bij de verdeling van het land aan ieder zijn stuk grond toegewezen. En iedereen in Israël kon op dat stuk grond werken en van die grond leven. Zo had de Heere het beschikt. Voor de Heere waren alle Israëlieten gelijk. En de Heere wilde voorkomen dat er onder zijn volk armoede zou zijn. Vandaar dat ze allen gelijkelijk deelde in het land van de erfenis. De Heere had ze dus allemaal bezit gegeven. En niemand was er arm en niemand had er gebrek. Maar deze man die dus geen gebrek behoefde te hebben en die zelf ook niet arm was, want hij had een wijngaard, hij bezat een akker. En onder Gods zegen kon dat zijn opbrengst opbrengen. Deze man heeft het bezit wat hij had, de talenten, de gaven hem door God gegeven, verwaarloosd. Hij weigerde er zijn zorg aan te besteden. En toen begon er wel wat te groeien. Onkruid, dorens en distels. Maar daar kon hij niet van leven. Daar kon hij geen handel mee drijven. Dat liet hem in armoede achter. Als het land, zo weten we toch allemaal, verwaarloosd wordt, dan mogen we wel verwachten dat er wat groeit, maar dat is van geen enkele waarde. Luiheid heeft daarom ook gevolgen. Luiheid heeft tot gevolgen dat er onkruid gaat groeien, dat er distelen en doornen opschieten. En daarmee heeft deze man nu al bewezen, zegt Salomo, dat hij niet alleen een luiaard is, maar ook een verstandeloos mens. Dat zegt hij er immers bij, ik ging voorbij de akker van een luiaard en voorbij de wijngaard van een verstandeloos mens. Hier komt de dwaasheid in openbaar. Hier is een mens die bezittingen heeft en die niet arm en gebrekkig door het leven hoeft te gaan en die toch door zijn eigen dwaze keus tot armoede en tot de bedelstaf vervalt. Dat is niet anders dan dwaasheid. En ieder weldenkend mens moet dat Salomo toestemmen. Hier is de dwaasheid ten top. Misschien is die luiaard het er niet mee eens geweest toen Salomo hem een verstandeloos mens noemde. Misschien achtte hij zichzelf juist wel verstandig. Maar naar het woord van deze koning en naar het woord des Heren door de mond van Salomo wordt hij toch een verstandeloze genoemd. En zoals we al zagen, Salomo trekt hier lering uit. Dat moeten we trouwens altijd doen, bij alles wat we zien, ook in het leven rondom ons. Bij alles wat de Heere ons laat zien in het leven der natuur, moeten we er zoeken lering uit te trekken, want de Heere spreekt ook daarin. Ik weet wel, hij spreekt duidelijker. Hij spreekt van zijn genade, hij spreekt van Christus alleen in zijn woord. Daar horen we niet van in de natuur. Maar toch in de natuur is ook zoveel wat ons van de Heere en van de daden des Heere spreekt. En ook uit het leven der natuur en uit de dingen die gebeuren in ons dagelijkse leven kunnen we wijsheid leren. Zo heeft Salomo ook wijsheid geleerd uit datgene wat hij met zijn ogen aanschouwde. Hij heeft er een les uit verstaan. En laten wij vanmorgen zoeken die les ook te leren. En dan pas ik het maar niet toe zozeer en zo direct op de situatie van het leven van elke dag. Want dan is het natuurlijk inderdaad ook waar. Het is waar in de meest letterlijke zin van het woord. Dat iemand die zijn bezit verwaarloost en die zijn taak verzuimt en die zijn talenten niet gebruikt een dwaas is. En dat er daardoor inderdaad ook armoede en gebrek komt. Maar laten we het vanmorgen met name weer op de geestelijke kant bezien. En laten we het betrekken op de geestelijke dingen. Want daar wil Salomo ons toch bij bepalen. Dat is uiteindelijk de bedoeling, zagen we, van het spreukenboek. Salomo wil ons de wijsheid, maar dan de geestelijke wijsheid leren. Hij wil ons de vrezen des Heren als het ware bijbrengen. En ook door het onderwijs van onze tekst worden wij bepaald bij de noodzakelijkheid van die hemelse wijsheid. En worden we eraan herinnerd wat er gebeurt als we die wijsheid missen. En er zijn heel wat mensen die die wijsheid missen en die daarom dwaas zijn. Dat is toch met elk mens van nature het geval. We hebben allemaal een akker. God heeft ons allemaal een ziel gegeven. Een hart. En op die ziel, op die akker van onze ziel of van ons hart, daar moet wat groeien. Dat heeft de Heer Jezus ons met andere woorden zo ook geleerd in de gelijkenis van de zaaier. Er moet zaad in het hart vallen. Dus er moet wat groeien op de akker van ons leven. Maar van nature besteden we aan die akker geen zorg. Van nature ploegen we niet. Van nature zaaien we niet. Van nature wieden we niet. Maken we niet nat. Die akker ligt erbij verwaarloosd. En de muur om ons leven, dat haal ik ook uit de tekst, want Salomo heeft ook die muur, die scheidsmuur rondom die wijngaard, verwoest gezien, die muur die God om ons leven gezet heeft, om ons leven af te zonderen, om ons leven te beschermen, om ons leven voor zich en voor zijn dienst op te eisen, en dat is toch gebeurd met een ieder van ons? God heeft ons toch in een bepaalde kring een plaats gegeven, daar waar zijn woord gebracht wordt, daar waar zijn verbond bezegeld wordt, daar waar zijn evangelie verkondigd wordt, daar waar de Heere zich openbaart. Wel nu, rondom die plaats waar hij ons gezet heeft, heeft hij een kring getrokken, heeft hij een muur gezet, de muur van zijn geboden en van zijn rechten en van zijn inzettingen, opdat we binnen die kring beschermd zouden worden en niet gelijk aan de wereld zouden worden en de dienst der zonde navolgen. Maar Salomo heeft gezien dat die muur verbrokkeld ligt, dat die muur afgebroken is. En dat is wat we op geestelijk gebied inderdaad ook doen. We verwaarlozen de akker van onze ziel. Maar waar we onze krachten aan geven, dat is aan het afbreken van de muur. Dat is de dwaasheid die we openbaren. God heeft ons een ziel gegeven, bestemd voor de eeuwigheid. En hij geeft ons tijd en gelegenheid om die ziel te cultiveren, om zo te zeggen, en geschikt te maken voor de Heere en voor zijn dienst. Hij geeft ons zaad om te zaaien. Hij geeft ons een ploegijzer om te ploegen. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben in zijn heilig woord. En we laten dat voor wat het is. En we verwaarlozen onze ziel. Maar waar we van nature wel druk mee zijn, is het afbreken van de muur. Omdat we toch gelijk willen zijn aan de wereld. En daarom proberen we onder elk gebod van de Heere en onder elke eis van Gods woord uit te komen. En we proberen de klem van het woord van ons af te schudden, want we willen zoals de wereld zijn. Wel nu, zo staat het ervoor. En daarom elk mens in zijn natuurlijke staat, onbekeerd als hij is, is zo'n luiaard, is zo'n verstandeloos mens. Een verstandeloze. En dan mag je allerlei excuses gebruiken en verontschuldigingen aanvoeren. En dan mag de mens, de een mag dit zeggen en de ander mag met dat argument aankomen. Maar hoe we het ook wenden of keren en waar we het ook mee proberen te verdedigen en te verklaren, de Heere heeft maar één woord. De Heere heeft maar één oordeel. Hij spreekt van ons als van verstandelozen. Verstandelozen. Om een ziel te hebben en te weten dat die ziel eeuwig zal voortbestaan. En te weten dat we straks van alles wat we in dit leven gedaan hebben rekenschap moeten afleggen. En te weten dat de Heere vergelding zal doen over al het kwaad dat we bedreven hebben. Om dat allemaal te weten en dan ondertussen toch onze ziel te verwaarlozen. Niet omdat we geen gelegenheid hebben om aan onze ziel te denken. Niet omdat de Heere ons te middelen onthouden heeft. Maar eenvoudig omdat we er geen lust in hebben. En dan is het resultaat, en dat kunt u wel begrijpen, want dat leert de natuur ook. Dan groeit er wel wat op de akker. Dan groeit er wel wat, maar dat is wat die boze natuur voortbrengt. Onkruid, vuil, boze werken, ongerechtigheid. Onheiligheid, allerlei zonden. En dat wordt hoe langer hoe erger. En dan duurt het niet lang of dan is heel die ziel overwoekerd, gans opgeschoten met distels en er is het aangezicht ervan met netelen bedekt. Natuurlijk, die luiaard heeft ook wel eens toen hij dat vuil zag een goed voornemen gehad. Toen hij zag hoe het erbij stond, toen heeft hij ook wel eens in een opwelling gezegd, ik moet er toch eens wat aan doen. En hij is misschien ook wel begonnen met hier en daar wat onkruid uit te trekken. Maar na een kwartier gaf hij het op. Want het was te inspannend. En hij had toch weer allerlei argumenten bedacht om inderdaad er maar mee op te houden. En hij heeft zichzelf wijsgemaakt, als het minder warm is, dan begin ik er wel aan. Als de tijd gelegener is dan nu, dan zal ik er wel weer eens wat aan doen. Hij stelde het uit tot morgen, maar morgen werd weer morgen. En het bleef uitstellen en het gebeurde nooit. Echte arbeid heeft hij er niet aan verricht. En zo is het ook in geestelijk opzicht. De mens kan wel eens onder de indruk zijn. Hij kan wel eens wat zien van dat vuil in zijn leven. Hij kan er ook wel eens ongerust over worden. Hij kan ook wel eens beseffen, zo kan het niet en zo mag het niet. En het moet anders en het moet ernstiger. En dan beginnen we er wel aan de Heere te zoeken. Ernstiger te bidden en noem maar op, maar het blijft bij een voornemen dat tenslotte toch niet uitgevoerd wordt. Datgene doen waar de Heere van spreekt. Datgene doen waar de Heere toe oproept in zijn woord. Strijden. Kloppen. Zaait u tot gerechtigheid. Braakt uw lieden een braakland. Dat is er niet. Dat is het niet. En toch zegt de Heere deze dingen in zijn woord niet te vergeefs, gemeente. Toch bindt de Heere het ook niet zonder reden op ons hart. Dat we ervoor moeten werken. Ja, dat zegt de Heere toch. Wie kan dat nu ontkennen? Wie durft dat ontkennen? Dat de Heere ons oproept, aanspoort. En steeds weer opnieuw erbij bepaalt dat wij redelijke en dat wij verstandelijke en dat wij ook verantwoordelijke schepselen zijn. De Heere zegt het op zo menige plaats in zijn woord. Denk ook eens aan het onderwijs van de Heere Jezus Christus zelf. In die gelijkenis van die koning die buitenslands trok en die zijn dienstknechten talenten gaf en die ene, die dat ene talent in de aarde begroef, wordt het hem niet ernstig kwalijk genomen dat hij zich op deze manier lui en onnut betoond heeft. En als hij straks veroordeeld wordt door het woord van de koning, op grond waarvan? Op grond van zijn luiheid en zijn onnuttigheid wordt hij uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dus gemeente, laten we het goed bedenken. Wat onze gedachten ook zijn en wat onze argumenten ook weer zijn mogen. En hoe we de Bijbel ook lezen, de Heere roept ons ertoe op om te werken aan onze zaligheid. En hij geeft ons ook de middelen. En als we het verwaarlozen, wat is de prijs die we betalen? Zo zal uw armoede komen en uw gebrek. Armoede en gebrek. Dan zegt Spreuken 20 vers 4, dan komt zo'n luiaard tot het bedelen. Bedelen. En het ernstigste van alles is, en we vinden dat ook in Spreuken 20 vers 4, hij zal bedelen in de oogst, maar er zal niets zijn. Als die dienstknecht die het talent dat de Heer hem gegeven had ongebruikt gelaten had en in een zweetdoek in de aarde geborgen heeft, straks voor zijn koning staat, dan wordt hij buiten geworpen. Stel u de luiaard nu eens voor, niet in de ploegtijd, niet in de tijd waarin hij moet zaaien, niet in de tijd waarin hij moet wieden, niet in de tijd waarin hij moet nat maken, maar stel hem nu eens u voor in de oogsttijd. Als de Heere straks zijn engelen uitzendt om te maaien, stel u die luiaard eens voor op die dag, dan heeft hij geen verontschuldigingen meer. Dan praat hij niet meer over er is een leeuw op de straat of het is nu te koud. Dan heeft hij die verontschuldigingen niet meer, die zijn hem uit de mond genomen. Maar terwijl Gods kinderen juichen over het heil dat zij beërven zullen. Over de verlossing waaraan ze deelgenoot worden gemaakt. Klaagt en kermt die luiaard. Dan komt hij tot de ontdekking dat hij de gelegenheden verzuimd heeft. Dat hij de dag zijner bezoeking niet bekend heeft. En dat hij dan ook geen bedekking heeft voor zijn arme ziel. Hij gaat dan nog zoeken. Bedelen in de oogst. Want hij vreest voor het gericht dat wacht. Hij gaat van alles proberen. Zie hoe hij zijn hulp zoekt bij de engelen. Of de engelen alstublieft zijn voorspraak willen zijn. En of de engelen hem misschien kunnen leiden in de hemelse heerlijkheid. Hij bedelt, maar hij krijgt geen hulp. Hij smeekt of de heiligen misschien hun assistentie hem willen verlenen. Maar zij kunnen niets voor hem doen. O, dan betreurt hij zijn luiheid. En dan is hij het met het woord van Salomo eens dat hij een verstandeloos mens is geweest. Dan komt dat hele leven terug. Met al die verwaarloosde uren. Met al die verwaarloosde dagen. En dan beseft hij de consequentie ervan. En dan voelt hij zijn armoede. Dan voelt hij vooral deze armoede dat de tijd nu voorbij is. En al zou hij het nu nog willen proberen om tot bekering te komen. Al zou hij nu nog Gods gunst en Gods genade begeren voor zijn ziel. Al zou hij er nu nog om smeken. Het is nu niet meer te krijgen. Hoe hij ook bedelt en hoe hij ook smeekt. Er is voor hem niets meer. Niemand kan dan nog wat voor hem doen. Dan zal het tot hem gezegd worden, zoals het ook tot de rijke man in de gelijkenis gezegd werd. Gij hebt uw deel
in dit leven gehad. Zien we ze niet in een andere gelijkenis van de Heere Jezus? Die bedelende dwazen. Als de Heere wederkomt, dan zijn daar de 10 maagden. 5 van hen waren wijs. 5 van hen waren dwaas. En hun dwaasheid kwam openbaar op de dag van de scheiding. Want toen bleek het dat zij verzuimd hadden olie te kopen. Ze hadden verzuimd voor hun ziel te zorgen. Ze hadden hun ziel verwaarloosd en nu waren ze niet voorbereid. En als een mens niet voorbereid wordt, dan kan hij niet mee ingaan tot de bruiloft. Dan kan hij niet ingaan in de hemelse heerlijkheid. Als onze ziel nog overwoekerd en overgroeid is met doorns en distels. En als het zaad van het evangelie daar niet voor een oogst gezorgd heeft. Dan zal de Heere ons niet kennen. O, dat is wat geweest voor die dwaze maagden. En dat zal wat zijn in die dag. Als de Heere wederkomt. Als de oogsttijd daar is. Dat zal wat zijn als er dan bedelaars zijn die voor het eerst in hun leven gaan bedelen. En die nog nooit eerder aan de troon der genade zijn geweest. En die nog nooit eerder barmhartigheid begeerd hebben en genade gezocht hebben om geholpen te worden ter bekwame tijd. Het zal wat wezen om hier op aarde onder het evangelie geleefd te hebben. De boodschap van genade te hebben gehoord. De middelen te hebben verkregen. Het zaad van het evangelie is uitgestrooid. En toch de akker is verwaarloosd gebleven. Zo zal uw armoede komen. En het zal op het onverwachts komen. Zo zal uw gebrek u overvallen. En het zal plotseling zijn. En wat hier nu door Salomo beschreven wordt als iets wat in het natuurlijke leven gebeurt. En wat de schrift ons op andere plaatsen ook vertelt als iets wat in geestelijke dingen, in geestelijke werkelijkheid ook gebeurt. Gemeente, we kunnen ervan overtuigd zijn. Op de dag der dagen zal dit beleefd worden. En er zullen er zijn die dan gaan bedelen. Die het hier nooit gedaan hebben. Maar die dan gaan bedelen. En dan tot de ontdekking komen dat er niets meer is. Terwijl het zo anders had kunnen zijn. Heeft de Heere dan in zijn woord niet gezegd. Dat hij in zijn gunst en in zijn ontferming. Zal gedenken aan armen en ellendigen. Heeft de Heere in zijn woord geen rijke belofte gegeven? Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Heeft de Heere het niet gezegd dat in de onderhouding van zijn geboden een groot loon is? Heeft de Heere het niet gezegd dat hij zijn weg wel aanstelt, dien zal ik mijn heil doen zien? Heeft de Heere geen belofte gesproken die spreken van uw ziel zal zijn als een gewaterde hof? Dat ziet er toch heel wat anders uit dan zo'n met dorens opgeschoten stuk veld. Een gewaterde hof, dat wil de Heere van de ziel van zondaren maken. O nee, de Heere verwacht niet dat zij zelf het onkruid uitroeien, dat ze zichzelf veranderen. De Heere verwacht niet dat zij zichzelf verbeteren en opknappen. Dat leert de schrift ons nergens. Alhoewel er wel velen zijn die het uit de schrift menen te kunnen halen. Alsof dat de boodschap is dat we onszelf moeten hervormen. En dat we onszelf goden aangenaam moeten maken. Alsof de verantwoordelijkheid van de mens betekent dat wij onszelf moeten bekeren. En God met ons moeten verzoenen. Nee, dat leert de schrift ons nergens. De schrift leert ons wel dat we verantwoordelijkheid dragen. En dat wij verantwoordelijk zijn voor wat we doen. met wat de Heere ons geeft en toevertrouwt, met de talenten en de tijd en de gaven die God ons in onze handen legt. Maar wat moeten we er dan mee doen? Wat is het dan wat de Heere van ons verwacht? Wat is het dan waarin de mens zijn verantwoordelijkheid moet gaan beleven? Niet in die zin, ik herhaal het, dat hij zichzelf zal bekeren en zichzelf zal gelovig maken en zichzelf vruchtbaar zal maken voor de Heere en voor zijn dienst. Maar dat hij zich als een ellendige en arme, als een onvruchtbare en een onprofetelijke, als een onnutte en als een als een waardeloze aan de Heere leert aanbieden en zich zo aan de Heere bekend gaat maken en zich zo de Heere presenteert met de bede: Heere, dat is er van mijn leven geworden en het zal nooit anders worden, want ik ben tot boosheid geneigd en de akker van mijn leven kan alleen maar onkruid en vuil produceren. Maar wilt u door uw onwederstandelijke genade en door de krachtige werking van uw geest daar u eens verandering in brengen. Dat is het wat de apostel bedoelt in de Hebreeënbrief als hij aanspoort en uitdrijft om de toevlucht te nemen tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te zoeken en daar hulp te verkrijgen ter bekwame tijd. Barmhartigheid is immers juist datgene wat voor armen zo nodig is, voor bezitlozen, voor ellendigen, die niets kunnen voortbrengen waarin de Heere verheerlijkt wordt, die inderdaad moeten erkennen, ja, mijn akker is verwaarloosd, want van nature ben ik zo'n lui mens, zo'n onverstandig en verstandeloos mens. Van nature ben ik een dwaas, ben ik vol ongerechtigheid. En nu is mijn leven verloren, nu is mijn ziel verloren, nu is alles zo geworden dat God er geen eer in haalt. En dat de Heere er geen verheerlijking uit ontvangt. Nu ben ik niet in staat om iets goeds te doen voor de Heere en voor zijn dienst. Maar wie zich zo in die armoede en in dat gebrek de Heere aanbiedt, zou de Heere voor zo een geen uitkomst hebben? Zou de Heere naar zo'n smeekgebed niet willen luisteren? Zou de Heere zo'n arme bedelaar afwijzen? Iemand die zo toegaat tot de troon der genade, met de belijdenis van zijn eigen ondeugdzaamheid en wegwerpelijkheid, maar die tegelijk een beroep doet op de barmhartigheid en op de deugden God. Nee, de Heere zal zo iemand niet afwijzen. Zulke worden niet ledig teruggezonden. Rijken, zegt Maria, die worden ledig weggestuurd, maar armen niet. Armen worden met goederen vervuld. Mensen die eerlijk gemaakt worden voor de Heere en die ook eerlijk hun tekortkomingen en hun schulden en ongerechtigheden beleiden, hun dwaasheid bekennen, de Heere slaat op hen, schoon oneindig hoog, uit zijn hoge hemel het oog, en hij zal ontvangen. Verming geven. En in zulk leven, zo'n leven gaat het in vervulling. Uw ziel nu een akker vol dorens en distels, een ziel vol onkruid en ongerechtigheid. Uw ziel zal ik maken tot een gewaterde hof. De Heere gaat aan zulken zijn heil openbaren, aan hen die tot hem vluchten. Aan hen die zo met vrezen en beven hun zaligheid werken. Aan hen die zo aanhouden en kloppen en zoeken en bidden. Aan hen die zo strijden om in te gaan, zal de Heere zijn gunst schenken. Gewis, hij laat zich in het leven van zulken niet onbetuigd. Maar als wij dat bedelaarsleven, om het zo te zeggen, hier op aarde niet kennen, als we zo de troon der genade niet bezoeken, als we zo de gunst en de genade des Heren niet afsmeken in ons leven, er komt een tijd, de oogsttijd, dat we gaan bedelen, maar dan zal er voor ons niets zijn. Dan zal de Heren zeggen, ik heb u 20 of 50 of 70 jaar lang mijn evangelie doen horen. En ik heb u onder het geklank van mijn woord gebracht.
En ik heb het u gezegd op allerlei wijzen. Ik heb het u gezegd, ik heb het u gebeden door mijn dienstknechten. Laat u met God verzoenen. Ik heb het u op het hart gebonden. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och, of ge ook bekendet in deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, en gij hebt niet gewild. Maar als die tijd van de bezoekende liefde des Heren voorbij is, als de Heren de deur der genade sluit, dan kan een mens roepen en schreeuwen en bidden en bedelen wat hij wil, maar dan is er niets meer. Dan komt ons gebrek als een gewapend man. Eeuwig gebrek, eeuwig smart, eeuwig van God verlaten, eeuwig beroofd ook van de mogelijkheid om tot bekering te komen, eeuwig beroofd van het woord, geen enkel woord van troost, geen enkel woord dat toch hoop en uitzicht geeft op een betere toekomst, al is het maar na een miljoen jaren, geen enkel woord van God dat als een straal van licht nog valt in de duisternis van de buitenste duisternis. Er zal niets meer zijn voor degene die de dag hunner bezoeking niet bekend hebben. Salomo zegt, als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. En ik zag het en nam onderwijzing aan. Nemen wij ook onderwijzing aan, als we die akker met dorens en distels overgroeid zien? Nemen wij onderwijzing aan? Nemen wij het ter harte? Horen we de roepstem die vanaf het verwaarloosde veld van de luiaard tot ons komt? Horen we het in het woord van de Heere? Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. Nu kan een mens nog bekeerd worden. Nu kunnen we nog vrede vinden voor onze ziel. Nu is het nog de dag der zaligheid. Nu kan het nog, maar straks niet meer. O gemeente, laat geen tijd toch verder verloren gaan. U die zonder vrede voor uw ziel voortleeft, nog steeds gescheiden van God. U die geen kennis hebt aan de wegen des Heren. U die van uzelf moet erkennen en belijden dat u nog onbekeerd bent. U die nog voortleeft naar het goeddunken van uw eigen hart ten diepste. U die nog verstandeloos bent. U die uw ziel tot nog toe nog verwaarloosd hebt. En dan heb ik het niet over die momenten waarop we dat misschien eens anders proberen, maar die van een voorbijgaande aard zijn. Want dat heeft natuurlijk geen waarde en dat draagt geen vrucht. Maar u die uw ziel nog steeds verwaarloost en nog steeds niet geborgen bent in de Heere, hoor toch wat Salomo ons zegt vanuit die akker van die luiaard. Zie daar in uw eigen beeld, maar zie dan ook uw beeld in die luiaard op de dag van de oogst, als hij bedelt en bij niemand geholpen kan worden. Zie toch wat u te wachten staat. Als de tijd voorbij is, leef toch niet langer in deze toestand voort, maar bestorm, om zo te zeggen, de troon der genade. Smeek de Heere om hulp en om barmhartigheid en bid hem om vergeving en om ontferming. En blijf dat doen, blijf dat doen. Luister naar de roepstem van het woord werk. Om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. En ontwaakt, ontwaakt. Het geldt niet alleen voor degene die onbekeerd is. Dit houdt ook een les in voor degene die al bij het volk des Heren behoren. Want niet alleen tot onbekeerden komt de roepstem. Ook tot degene die de Heren mogen vrezen.
Tot hem zegt de Heere, inderdaad ook werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En hij zegt dat in de eerste plaats tot hem. Zij mogen de ziel, de akker van hun ziel ook niet verwaarlozen. Zij mogen de roepstem ook niet naast zich neerleggen. Zij mogen het talent dat de Heere hen gegeven heeft niet in een zweedoek in de grond stoppen. Zij hebben in getrouwheid aan de Heere en aan het woord van de Heere te dienen. Maar hoe kunnen ze het? Ach, u zegt, ja, dat is allemaal waar, de schrift zegt dat. Maar wie is daartoe bekwaam? Wie is in staat om de Heere waarlijk te dienen en te vrezen? Laten we, voordat we die vraag beantwoorden, toch wel goed vaststellen dat er een roeping ligt, nietwaar? En dat de Heere er recht op heeft. Recht op heeft. Zeker in het leven van zijn volk, dat ze hem zullen verheerlijken. Of we ertoe in staat zijn en wat er van terecht komt, bewaar dat nu eens even voor straks. Maar laten we goed uit de schrift de conclusie trekken dat de Heere er recht op heeft. Dat zijn volk zijn lof vertelt. Dat zijn volk voor hem leeft. Dat zijn volk hem lief heeft. Met alle krachten en met heel de ziel en met alle gemoed. Daar heeft de Heere recht op. Juist omdat hij zulke rijke gunst aan hen bewezen heeft. Juist omdat hij zijn ontferming op hen heeft willen neerzien. Dan moest het leven en voortdurend leven in de ziel. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Want denk nu eens terug. U die God mag vrezen. U die in uw leven weet dat de Heere u opgezocht heeft. En dat de Heere u getrokken heeft uit de duisternis en gebracht heeft tot zijn licht. En tot de kennis van zijn genade. Denk nu eens terug. Dat heeft de Heere gedaan, nietwaar? Dat is zijn werk alleen. En dat heeft de Heere niet gedaan om enige gerechtigheid in u. Dat heeft hij niet gedaan op grond van enige verdiensten. Hij was het aan u niet verplicht. Het was onverdiende zaligheid. Het was gunst. Onverdiende gunst van een genadig God. De Heere had geen verplichtingen tegenover u. U had geen rechten bij de Heere. En toch zocht hij u, toch sprak hij tot u, toch trok hij u, toch heeft hij u begiftigd met de gave van het nieuwe leven. Wat is die God u dan waard? Wat heeft die God aan u verdiend? Heeft hij het dan niet verdiend dat u voor hem zult leven, dat u hem zult eren, dat u hem zult vrezen, dat u hem zult liefhebben? Zeg ik dan te veel als ik zeg dat het voortdurend de begeerte en de vraag van de ziel behoort te wezen. Wat zullen we de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen? Daar heeft de Heere toch recht op. En dat is toch de dure verplichting om zo te werken, tot eer des Heere bezig te zijn. Ach, en dan, ja, dan mag u zeggen, ja, maar wat komt er van terecht? Zo hoort het te wezen. Zo is het op mijn beste momenten ook mijn diepste begeren. Zo zou ik het ook wensen. Maar er groeit nog zoveel onkruid. Er is nog zoveel vuil en zoveel ongerechtigheid. Wat dan? Dan moet u toch weer net als in het eerst in uw leven de weg van de bedelaar, nietwaar? Dan moet u toch weer, maar nu mogelijk nog met des te meer aandrang en met des te meer begeerte naar de troon der genade. Om van de Heere opnieuw barmhartigheid te bidden. En opnieuw vergeving te smeken. En opnieuw hulp in te roepen. Opdat op die manier en langs die weg we het meer en meer gaan beseffen en verstaan. Uw vrucht is uit mij gevonden, niet uit onszelf. Ach, uit onszelf ook na ontvangen genade brengt die akker geen goede vrucht voort. Maar door God bediend mag er toch iets rijpen waar de Heere in verheerlijkt wordt. Niet door onze prestaties, maar door zijn onverdiende gunst. Uw vrucht is uit mij gevonden. Het is Christus werk door zijn geest in de ziel, waardoor er toch nog iets mag zijn waar God in verheerlijkt wordt. En dat te zoeken, in dat afhankelijke leven, voortdurend bij de Heere aan te kloppen en zo de Heere nodig te hebben. Dat is het wat de Heere vraagt en wat hij van zijn volk verwacht. Verwaarloos ook na ontvangen genade uw ziel niet. Verwaarloos de middelen niet. Laat de troon der genade niet onbezocht, maar ga daarheen bij dag en bij nacht, om van de Heere te ontvangen wat we nodig hebben. En dan nog één ding. En ik denk dat dat toch inderdaad op zijn plaats is vanwege tekstverband. Om dat even te benadrukken. Met name voor diegenen die de Heere mogen vrezen. Dit woord van Salomo over die akker van die luiaard staat in hetzelfde hoofdstuk, waarin ook staat de opdracht. En daar zijn we mee begonnen bij de schriftlezing. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Weet u, een van de dingen die de Heere aan zijn volk als opdracht meegeeft, is dat zij niet alleen voor hun eigen wijngaard moeten zorgen, maar dat ze ook medearbeiders dienen te zijn in de wijngaard des Heren. En de akker is niet alleen de ziel, maar de schrift zegt ook de akker is de wereld. Ik haal u een ander woord aan uit het spreukenboek. Wie zielen vangt, is wijs. Maar wie zielen verloren laat gaan, zo mogen we eraan toevoegen, bewijst daarin zijn dwaasheid. Die is een verstandeloos mens. Mag u de Heere in uw leven kennen? Vraag niet naar de trappen, naar de mate, naar de hoeveelheid van de kennis des Heeren, maar naar het beginsel. Mag u in uw leven de Heere kennen? Heeft de Heere zich in uw leven geopenbaard? Is dat werkelijkheid geworden dat de Heer u opgezocht heeft en dat hij u getrokken heeft met koorden der liefde? Mag zo wezen dat u nog veel moet leren en dat u zelf ook u bewust bent dat u veel nog niet weet. Maar laat dan toch geen stilzwijgen bij u gevonden worden. De hel is actief genoeg. De duivel is alle dagen en alle uren druk bezig om uw kinderen te verderven, om uw kleinkinderen te vernietigen, om velen tot het verderf te brengen. De duivel en zijn trawanten laten geen mogelijkheid ongebruikt en ze laten geen gelegenheid onbenut en ze laten geen middel onbeproefd. Daarom in dat licht van de duizenden gevaren waardoor we omringd zijn, in dat licht moeten we het zien wat Salomo zegt. Wie zielen vangt, is wijs. In dit licht mag Gods kind toch niet werkeloos blijven. Hij mag zich toch niet omdraaien om zo te zeggen op zijn bed nog een weinig handvouwens en een weinig sluimeren zal nederliggende, terwijl Satan ze meeneemt naar het eeuwig verderf, zovelen die rondom ons wonen. Gods kind mag toch niet werkeloos zijn. Hij mag in dat opzicht toch ook niet verstandeloos wezen. Het is niet toevallig dat dit woord van de akker van de wijngaard, van de luiaard, in hetzelfde hoofdstuk staat als dat woord red hen die ter doding wankelen, want ze zullen verloren gaan zo gij u onthoudt. Zoek dan die genade die getrouw maakt. Zoek dan die genade die u ook met bewogenheid vervult met uw medemens. Zoek die genade die gunnend maakt en die het zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Zoek die genade waardoor van het leven een geur van Christus mag uitgaan. En laat gij stilzwijgen bij u gevonden worden, gij die God vreest. Amen. We zingen Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Heren, wij mogen ook aan het einde van dit samen zijn nog tot u komen. We mogen u nog danken dat gij ons de gelegenheid gelaten hebt om onder de verkondiging van uw woord ons te zetten en te vernemen wat gij tot ons te spreken hebt. En u hebt u ons vanmorgen weer voorgehouden, Heren, de dwaasheid van de mens, van de natuurlijke mens en waar zijn dwaasheid hem toe brengt tot armoede, tot gebrek, tot de bedelstaf, ja tot eeuwige armoede. O God, bekeer ons van die dwaasheid die in ons aller hart aanwezig is. Zeker in het hart van hen die u niet kennen. Maar ook van die dwaasheid blijft nog zoveel over in het leven van uw volk en kinderen. Heren, bekeer ons ervan en maak ons wijs tot zaligheid. Wijs in het zoeken van u en in het zorgen voor onze ziel. Wijs ook in het wandelen in uw wegen. Wijs in het vangen van zielen. O God, wilt gij het woord dat we gehoord hebben ons tot zegen doen zijn? Wilt gij ons leren om er onderwijzing uit te nemen? Wil gij ons genade geven om ter harte te nemen wat uw woord ons zegt? Bekeer ons, o Heere, tot u voor het eerst of opnieuw. Vernieuw ons leven door uw krachten. Vergeef al onze zonden. Verzoen ook de zonden van nalatigheid, van verzuim. Al die gelegenheden die we ongebruikt hebben gelaten. De tijd die we niet hebben uitgekocht. De dagen die voorbij gegaan zijn zonder dat we het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid gezocht hebben. Heren, al die gelegenheden zijn er als getuigenissen, als beschuldigingen. En ze wijzen naar ons en ze stellen ons schuldig zonde van nalatigheid die ons ook verdoemen zal. O God, bekeer ons van dat kwaad. Maar vergeef ons ook die zonde en wilt gij ons leren om ijverig in uw wegen te gaan en om u de Heere te zoeken met ingespannen krachten. Laat zo uw woord nog vrucht mogen dragen en wilt gij uzelf verheerlijken om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het vijfde.
En het zesde vers, 52 vers 5 en 6. Gaat ons heen in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.